zegen. Namens de kerkenraad wordt u bekendgemaakt, gemeente. Volgende week zondag hoopt in beide diensten voor te gaan dominee J. van Amstel. De eerste en tweede collecte zijn vandaag voor de kerk en de uitgangscollecte is bestemd voor het bouwfonds. De schriftlezing van vanochtend is Lucas 15, vers 11 tot en met 32. Laten we samen deze dienst aanvangen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen van Psalm 34, het tweede vers. Komt, maakt God met mij groot. Psalm 34, het tweede vers. Wij stellen ons gemeente voor Gods heilige wet in de 10 geboden en in aansluiting daarbij zingen we van Psalm 119 het vijfde vers, waarmede zal de jongeling zijn pad door ijdelheden omsingeld rein bewaren. Psalm 119 vers 5 na de lezing van Gods wet. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing vanochtend is, zoals gezegd, uit het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 15, de versen 11 tot en met 32. En de versen 25 tot en met 32 vormen tegelijk ook de tekst voor de prediking van vanochtend. Dus we lezen vers 11 tot en met 32 van Lucas 15 en de tekst is vers 25 tot en met 32. En Jezus zeide, een zeker mens had 2 zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel van het goed dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land. En heeft aldaar zijn goed doorgebracht, levende overdadiglijk. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in datzelfde land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten. En niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijn vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan, en ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader, en als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader, en werd met innerlijke ontferming bewogen, en toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. En de zoon zeide tot hem: Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten: Brengt hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geeft hem een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood en is weder levend geworden, en hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Dan volgt onze tekst. En zijn oudste zoon was in het veld. En als hij kwam en het huis genaakte, hoorde hij het gezang en het gerei. En tot zich geroepen hebbende, een van de knechten vraagde wat dat mocht zijn. En deze zeide tot hem: Uw broeder is gekomen, en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem gezond weder ontvangen heeft. Maar hij werd toornig en wilde niet ingaan. Zo ging dan zijn vader uit en bad hem. Doch hij antwoordende zeide tot de vader: Zie, ik dien u nu zoveel jaren en heb nooit uw gebod overtreden. En gij hebt mij nooit een bokje gegeven, opdat ik met mijn vrienden mocht vrolijk zijn. Maar als deze uw zoon gekomen is, die uw goed met hoeren doorgebracht heeft, zo hebt gij voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zeide tot hem: Kind, gij zijt altijd bij mij, en al het mijne is het uwe. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn, want deze uw broeder was dood en is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Tot zover onze schriftlezing voor vanochtend. In onze gebeden willen we samen denken aan broeder Loonstra van de Prins Bernhardlaan 116, kamer 113. Vanwege zijn zwakke gezondheid is hij opgenomen in het ZGV. We dragen ook aan de heren op de familie G. Schuurman, Oudeveen 150. De moeder van broeder Schuurman is overleden. We doen ook dankzegging samen met zuster Willemsen Bouw, kostverloren 3. Zij kwam thuis uit het ziekenhuis. Laten wij samen bidden. Heren in de hemel, u brengt ons samen in uw huis vanochtend rondom uw geopend woord. En we danken u daarvoor, heren, dat u ons dat geeft. Dat we zo in vrijheid mogen samenkomen. We kunnen het lezen en we horen het aan alle kanten om ons heen, hoe er oorlog is in deze wereld. Hoe er mensen zijn die hun plek moeten opzoeken in schuilkelders aan beide kanten van de grens, tussen Israël en Libanon, omdat ze anders gevaar lopen voor hun leven. Heere, u geeft het ons nog, dat wij in een land mogen leven dat vrij is, dat niet belegerd wordt, en dat niemand van ons bang hoefde te zijn als hij of zij vanochtend naar de kerk ging. We danken u, Heere, dat u ons dat geeft, en tegelijkertijd bidden we u voor zovelen die vandaag met angst naar uw huis gaan, met angst in de kerk zitten, of als ze geen kerk hebben, met angst bezig zijn met de dingen van uw woord, omdat ze in een land leven waar dat verboden is, omdat ze in een land leven waar nood is, omdat ze hebben moeten vluchten, ontfermt u zich, Heere, over hen. We prijzen uw naam, Heere, dat u ons nog zo zegent. En dat u deze dag apart hebt gezet voor uw dienst, en dat we vandaag mogen rusten van al ons werk. En we bidden u, Heere, dat we ook zo de zondag beleven mogen als een gave uit uw hand. We hebben zojuist immers uw wet gehoord. Die wet die goed is voor ons. Die de weg wijst die u wilt dat we gaan zullen. Maar we moeten het u belijden, heren, nadat we die wet hebben gehoord. Dat we niet één van uw heilige geboden hebben gehouden in de afgelopen week. Zoals u dat van ons vraagt. En we bidden u, wilt u dat geven, dat we dat ook zo beleven. En dat we niet onszelf rijk rekenen en als een rechtvaardige beschouwen, omdat we denken dat het met ons nog wel meevalt. We moeten u, heren, vanochtend ook onze schuld belijden voor u. We zijn niet geweest die we moesten zijn. U kent ons. U kent ons nog veel beter dan dat we onszelf kennen. U kent de diepste diepten van ons hart. We bidden u, heren, dat u ons vanochtend tegemoet wilt treden met uw woord. Uw woord dat ons altijd veroordeelt. Dat ons altijd schuldig stelt. Maar uw woord dat ook vrij spreekt. En dat wijst op de Heer Jezus Christus. Ja, heren, we bidden u vanochtend om niets minder dan dat u zelf in ons midden aanwezig wilt zijn door uw woord en door uw geest. Dat u, Heer Jezus Christus, de rijen door wilt gaan en uit wilt delen van wat u hebt verworven en verdiend. En dat u dat ons persoonlijk schenken wilt. Heren, werkt u dan in ons hart en slaat u niemand van ons over. Wilt u onze harten openen voor dat woord van u. Het zij dat u dat bij herhaling doet, omdat we u kennen mogen, behoren mogen tot uw volk en tot uw kinderen. Heren, wilt u dan vanochtend dat woord opnieuw tot ons doen spreken en weer ingang doen vinden in ons hart, want dat spreekt niet vanzelf. We zitten er zo vaak zelf tussen. U weet het ook, heren, als we nog onbekeerd zijn. En als dat woord van u nog nooit met al zijn kracht is doorgedrongen in ons hart. Als we nog onwedergeboren zijn. Heren, u bent machtig om dat te doen. En u zegt het toch in uw woord, dat u uw woord wilt gebruiken daarvoor. En u zegt het toch in uw woord, dat uw woord niet ledig tot u zal terugkeren. Wilt u ons dan, heren, vanochtend eerlijk maken door uw woord? Want we belijden het u, dat als u ons niet eerlijk maakt, dat we van die gedachten hebben over onszelf, dat het met ons nog wel meevalt, dat het met ons nog wel gaat. Maar Heere, wilt u ons vanochtend in de spiegel doen kijken en ons tot op de bodem toe eerlijk maken en ons het de verloren zoon leren nazeggen. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En we bidden u, Heere, dat we vanochtend in de prediking ook het gelaat van de Heere Jezus Christus mogen zien oplichten. En dat we mogen zien wie u bent, wat uw karakter is, dat u bent als die vader van de verloren zoon. Heere, zegent u ons ook doordat u alles wegneemt wat ons hinderen kan. En dat kan zoveel zijn. We denken zo snel aan wat er in de afgelopen week was, of wat er nu nog speelt, of wat er de komende week wacht. En het is warm. En de Satan is ook altijd bezig om ons weg te houden van uw woord. Heere, wilt u al dat werk, dat uw werk verstoort, verhinderen en geven dat we ongestoord mogen luisteren naar uw woord. Zegent u, heren, diegenen die graag met ons hier zouden willen zijn, maar die niet kunnen, die aan huis gebonden zijn, die misschien via de kerktelefoon meeluisteren. Zegent u ook hen door dit woord. Wees u met diegenen van de gemeente die op vakantie zijn, ver weg of dichtbij, wilt u hen bewaren en wilt u hen op uw tijd ook weer veilig in ons midden terugbrengen na een tijd van rust. We bidden u, heren, vanochtend samen voor broeder Loonstra, die is opgenomen in het ziekenhuis. Wilt u hem nabij zijn, heren, in zijn zwakke gezondheid? Wilt u geven dat hij het van u, de heren, mag verwachten en in uw hand mag leggen? Dat is toch het beste dat we kunnen doen. Ons in uw handen laten vallen. Want dan beschaamt u toch niet. We bidden u, heren, voor de familie Schuurman. Nu de moeder van broeder Schuurman is overleden. Wilt u, heren, hen troosten zoals u dat alleen maar kunt en zoals mensen dat niet kunnen, want mensen zijn slechte vertroosters. Wilt u hen omringen met uw zorg en tonen dat wie het van u verwacht nooit beschaamd wordt. We danken u, Heere, samen met zuster Willemsen Bouw, die thuis mocht komen uit het ziekenhuis. En we brengen die dank ook als gemeente samen bij u. Want Heere, u bent het waard, u doet dat toch, u bent het toch die zorg. En we bidden u, Heere, voor ons allen, dat u ons niet alleen onze ellende leert, niet alleen de verlossing in de Heer Jezus Christus, maar dat u ons ook echte dankbaarheid leert. Om zo in het leven te staan in een besef dat we niets hebben verdiend, maar dat u ons zoveel schenkt. Leert u ons dat, Heere, en geef dat we zo mogen leven tot uw eer, ook in deze dienst. Wilt u dat geven, dat alles in deze dienst, ons bidden, ons zingen, ons spreken, ons luisteren, ons orgel spelen en wat er dan ook is, mag uitlopen op de verheerlijking van uw grote naam, die het waard is om geprezen te worden, nu en tot in eeuwigheid. Zegent u, Heere, ook hem die u roept om uw woord te verkondigen, dat werk dat geen mens van zichzelf kan. Maar wilt u nabij zijn, zegent u met uw geest en met uw genade, en wilt u geven dat wat gezegd wordt niet maar wat mensenwoorden zijn, maar dat het werkelijk uw woord is. En dat het ook de kracht doet die past bij het woord van u. Namelijk zondaarsharten vernieuwen en verlevendigen. We bidden u, Heere, niet alleen voor onszelf. We bidden juist op deze zondag heel in het bijzonder ook voor uw oude volk, het volk van de Joden. Waar onze tekst, zoals we dat nog zullen zien, ook zo in het bijzonder spreekt tot hen. Heere, wilt u geven dat de ogen van Israël opengaan voor de gekomen Messias, Jezus Christus. En dat ze hem zullen erkennen voor wie hij is. Jezus Christus, de koning der Joden. Wat zou dat een getuigenis zijn, Heere, voor uw naam en voor de waarheid van uw evangelie. Wilt u dat doen in onze tijd? We bidden u, Heere, ook voor de staat Israël en voor heel het Midden-Oosten. Nu in de afgelopen week het conflict tussen Israël en de Palestijnen op zo'n vreselijke manier is geëscaleerd en er aan beide kanten van de grenzen angst is en grote verliezen zijn te betreuren. We bidden u, Heere, om de vrede van Jeruzalem en de vrede van Haifa en de vrede van Beirut. U weet wat goed is, Heere. Wilt u ook doen wat goed is? En wilt u uw volk Israël ook bewaren, dat ze niet onder de voet worden gelopen? Bewaart u ook de levens van al die anderen? En wilt u vrede geven in onze tijd? Heere, wat hebben we zoveel om aan u, de Heere, voor te leggen in onze gebeden? We doen dat niet omdat wij enig recht zouden hebben. Niet omdat wij iets bij u zouden kunnen aanvoeren op grond waarvan u ons zou moeten horen. Maar we pleiten slechts op uw barmhartigheid, op uw genade. Want u noemt zich toch, Heere, in uw woord, de hoorder van de gebeden. Wilt u zich zo tonen, ook in ons leven, om Christus wil alleen. Amen. Als inleiding op de prediking, gemeente, zingen we van Psalm 81, de versen 12, 15 en 18. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. En wat er volgt in Psalm 81, de versen 12, 15 en 18. Zoals gezegd, onze tekst is uit Lucas 15, de versen 25 tot en met 32. Straks aan het einde van de prediking, na het amen, zingen we van Psalm 32, het vijfde vers, 32, vers 5 na de prediking. Gemeente, het is zonder enige twijfel de meest bekende gelijkenis in heel de Bijbel die we zojuist hebben gelezen. De gelijkenis van de verloren zoon, ja, zo noemen we die gelijkenis. Maar wie is dat eigenlijk, die verloren zoon? Nou, dat lijkt niet zo heel moeilijk te zijn, die vraag. Want de vader van de verloren zoon zegt over zijn jongste zoon, die weg is gegaan, die er op los heeft geleefd, maar die tot inkeer, tot bekering is gekomen en die terugkomt, over die zoon, zegt zijn vader, mijn zoon was verloren en is gevonden. Dat is de verloren zoon. Ja, dat is de gevonden verloren zoon. Maar nadat die vader dat gezegd heeft en nadat er een groot feest is gemaakt met het gemeste kalf, gaat de gelijkenis nog even verder. En dan zien we die andere zoon, die oudste zoon. En vanochtend zullen we zien dat ook die oudste zoon een verloren zoon is. Dat zou je op het eerste gezicht niet zeggen. Want op het eerste gezicht is die heel anders dan zijn jongere broer. Zijn jongere broer wilde niet blijven bij zijn vader, dat kon hij niet uithouden. Hij moest onder de ogen van zijn vader vandaan. En hij is gebleven. Zijn jongere broer, die maakte al het geld op en hij gooide het over de balk en hij leefde ervan zonder erover na te denken. Onverantwoordelijk. En hij, typisch zo'n oudste zoon, heeft netjes opgepast en is altijd bij huis gebleven en heeft zijn vader geholpen. En hij zegt het straks, en zijn vader spreekt het niet tegen, ik heb nooit uw gebod overtreden. Keurig. En toch, ondanks alle verschillen, is ook die oudste zoon een verloren zoon. Waarom? Omdat met heel zijn keurige leven en met zijn goede gedrag hij wel buiten staat. Buiten de feestzaal. En die feestzaal, dat is in het Nieuwe Testament steeds de aanduiding van het werk dat de Heer Jezus Christus komt doen. Die oudste zoon blijft buiten staan. En zijn vader is ook hem kwijt. Zijn vader moet ook naar hem op zoek. En daarom noemen we die oudste zoon vanochtend ook een verloren zoon. Thema voor de prediking van vanochtend. De verloren oudste zoon. En we letten op drie dingen. Allereerst zien we hoe hij zich gedraagt. Vervolgens hoe hij wordt genoemd. En in de derde plaats hoe hij wordt genodigd. De verloren oudste zoon, hoe hij zich gedraagt, hoe hij wordt genoemd en hoe hij wordt genodigd. Hoe gedraagt hij zich? Nou, het eerste dat we van die oudste zoon lezen is dat hij op het veld was. En daar hebben we meteen ten voeten uit. Hij was op de akker geweest. Hij had niet gezien wat er zich allemaal had afgespeeld, want hij was aan het werk. En dat is hij helemaal. Hij is een harde werker. Straks zullen we het horen in wat hij zegt. Dat hij echt zijn best heeft gedaan. Dat hij zijn vader jarenlang heeft gediend. En dat moest ook wel. Diegenen van u en van jullie die een eigen bedrijf hebben en die het zich een moment indenken wat er daar is gebeurd. Die jongste zoon heeft de erfenis opgeëist. Dat betekent bijna 1/3 van het totale kapitaal wordt aan het bedrijf onttrokken. Van de ene op de andere dag. Nou, wie iets weet van hoe een bedrijf werkt, die weet dat dat een enorme klap is. En dat je dan echt je schouders eronder moet zetten om het bedrijf er weer bovenop te krijgen. En dat is wat deze oudste zoon heeft gedaan. Hij is een harde werker. Terwijl zijn jongste broer het geld aan het uitgeven was, was hij hard bezig om het terug te verdienen voor zijn vader. En straks voor zichzelf, want hij was de erfgenaam. Nou, aan het eind van weer zo'n ongetwijfeld lange werkdag loopt hij terug naar huis. En hij hoort het al van een afstand. Hij hoort muziek. Daar staat in het Grieks een woord dat u kent, een symfonie hoort hij. Dat wil zeggen, er zijn verschillende muziekinstrumenten bij betrokken. En je hoort het al vanaf een afstand. Het is niet iemand die alleen wat speelt. Nee, er zijn echt meerdere muzikanten. En hij hoort het gerij, een rijdans. Lijkt een beetje op wat wij volksdansen zouden noemen. En dat gaat er in het oosten echt niet zo heel voorzichtig, zo een beetje zachtjes. Maar dat gaat uitbundig. Hij hoort het van een afstand. Er is een groot feest aan de gang. Bij hem thuis. Nou, wat doe je dan? Wij weten natuurlijk hoe de gelijkenis verloopt. Maar het moet weer nieuw worden voor ons vanochtend. Wat doe je dan? Nou, wat is er nou logischer dan dat die oudste zoon naar binnen loopt en kijkt wat er aan de hand is? Hij woont er nota bene. Hij is een kind aan huis. Maar hij gaat niet naar binnen. Hij blijft staan. En in heel de gelijkenis komt hij niet meer van zijn plek. We zeiden net, het typeert hem dat hij een harde werker is, maar het typeert hem niet minder dat hij op een afstand blijft. Dat zullen we straks nog een paar keer zien. Hij houdt afstand, afstand tot dat feest. Waarom? Nou, waarschijnlijk heeft hij al zo'n donkerbruin vermoeden, want hij roept een van de knechten, waarschijnlijk was het een slaaf, en waarschijnlijk een wat jongere slaaf, en hij vraagt wat er gaande is. En in de grondtekst voel je, er zit een kleur aan die vraag. Er zit een bijsmaak aan. Het is een vraag met een bang vermoeden. Het zal toch niet. Wat is hier aan de hand? En die slaaf die geeft een keurig verslag. Hij vertelt het precies zoals het is. Uw broer is teruggekomen. Dus die verloren jongste zoon. Hij is gezond teruggekomen en uw vader heeft het gemeste kalf voor hem geslacht, omdat hij hem gezond weer ontvangen heeft. Dat is één woord dat even opvalt, gezond. Er staat daar een woord dat letterlijk betekent in goede welstand. Heeft die slaaf hem niet gezien? Hij kwam uit een land waar hongersnood heerste. Hij kwam van achter de varkens vandaan. Hij had met de varkens geconcureerd om het voedsel. Hij had geprobeerd om tussen de varkens een plek te krijgen aan de trog. Zag hij eruit alsof hij in goede welstand thuis kwam? Heeft die slaaf het niet gezien? Of heeft hij hem pas gezien toen hij al zijn keurige beste kleed aan had en een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten? Nou, misschien heeft die slaaf dat wel gezien, maar laat hij het uit tactische overwegingen weg. Want je gaat natuurlijk niet tegenover de oudste zoon van je baas helemaal uit de doeken doen wat er mis is met de jongste zoon van je baas. En als die slaaf inderdaad zo tactisch is, dan heeft hij veel meer wijsheid dan die oudste zoon zelf. En heeft hij veel meer liefde voor de zoon van zijn baas dan die oudste zoon heeft voor zijn broer. Want op het moment dat die oudste zoon het hoort dat zijn broer thuis is gekomen, dan wordt hij woedend. Zijn broer, ja, zo zegt die slaaf het. En zo zegt zijn vader het straks, maar u kunt het nalezen, maar in heel de gelijkenis krijgt hij het niet over zijn lippen om zijn broer te noemen. Straks tegenover zijn vader heeft hij het over die zoon van u. Hij wil er niet van horen dat het zijn broer zou zijn. Ze hebben immers afgerekend. Zijn jongste broer heeft de erfenis opgeëist en volgens het recht van die dagen betekende dat. Ze hadden helemaal afgerekend, ze waren klaar met elkaar en die jongste die had er helemaal niks meer te zoeken. Hij had geen recht om zelfs maar een voet op het erf te zetten. En we kunnen de gedachten van die oudste zoon wel een beetje volgen. Zijn jongere broer, die moest zo nodig de erfenis opeisen en daarmee heeft hij alle rechten verspeeld. En hij heeft al dat geld meegenomen en hij heeft erop losgeleefd. En straks blijkt dat hij iets heeft opgevangen van hoe zijn broer daar geleefd heeft in dat vergelegen land. Hij heeft zijn geld er met de hoeren doorgebracht. En zo heeft zijn broer de pot verteerd. Terwijl hij keihard moest werken. Terwijl hij zijn plicht deed. En nou alles op is, niet eerder, nou alles op is, nou komt zijn vader weer in beeld. En zijn vader heeft hem nog toegelaten ook. Hij had moeten zeggen, jij hebt hier niks meer te zoeken, wegwezen jij. En zijn vader heeft nota bene het gebeste kalf voor hem geslacht. Dat is het beste van het beste voor die niks nut. Nou, aan dat feest doet hij niet mee. Ja, dat is helemaal geen feest. Er valt niks te vieren. Dit is gewoon puur groot onrecht. Het is niet eerlijk. Dat heeft zijn jongste broer niet verdiend. Heeft hij geen gelijk? Op zichzelf, juridisch gesproken, staat hij in zijn recht. Op zichzelf heeft hij gelijk dat zijn vader ook had kunnen zeggen, wegwezen jij, je hebt hier niks te zoeken. Maar nou kun je 1000 keer gelijk hebben en in je recht staan. Maar als je niet weet wat liefde is, dan zit je toch mis. En dat is hier aan de hand. Die oudste zoon begrijpt niks van de liefde van zijn vader. Die oudste zoon die kan er niet bij dat zijn vader zich eenvoudig over die jongste zoon heeft ontfermd. En dat hij hem het beste van het beste geeft. Gewoon omdat hij van hem houdt. Nou, zo denkt deze oudste zoon niet. Hij denkt in termen van wat heb je verdiend en wat krijg je. Hij begrijpt niet wat liefde is. En dus blijft hij buiten staan. Dat is zo'n woord, als je dat tegenkomt in de evangeliën, dan moet je er niet zomaar overheen lezen. Met name niet als de Heere Jezus Christus dat woord gebruikt. Want in de mond van de Heere Jezus betekent dat woord buiten altijd iets heel ernstigs. Dan sta je buiten het koninkrijk. U kent die passages wel. Buiten zullen zijn de honden en de doodslagers. De buitenste duisternis. Als de Heere hier zegt dat die oudste zoon buiten staat, dan is dat een signaal dat ons zegt, hij staat buiten het heil dat de Heere Jezus Christus geeft. En dan komt zijn vader naar buiten. Dat is wat. Stelt u het zich, stel het je een moment voor. Je bent blij omdat je zoon terug is van wie je dacht, ik zie hem nooit meer. En hij is teruggekomen. En je viert feest. En op een gegeven moment tikt een knechtje op de schouder en zegt, u moet weten, uw oudste zoon is teruggekomen van zijn werkdag, maar hij wil niet binnenkomen. Want hij vindt het niet eerlijk. Nou, wat zouden we doen? Zouden we niet zeggen, morgen is die de eerste? Zouden we niet zeggen, voorlopig is die nog even niet aan de beurt? Want ik ben nu aan het feest vieren, zie je het niet? Mijn zoon is terug. Zo is deze vader niet. Deze vader gaat naar buiten. Deze vader komt hem tegemoet. Deze vader vernedert zich door zijn zoon tegemoet te komen. Zeker in het oosten, waar een vader veel hoger staat dan een zoon. Hij vernedert zich en komt hem tegemoet. Wat zien we daar? Daar zien we de Heer Jezus Christus in het hart. Dat is wat de Heer Jezus Christus doet. Hij zoekt zondaren op. Wat voor zondaren? Zondaren die in de wereld hebben geleefd en die in de goot hebben geleefd en die tot inkeer komen, ja, zulke zondaren, ja. Daar gaat hij op af, hij rent ze tegemoet, hij omhelst ze en hij kust ze. Maar ook zondaren die zo keurig zijn, die het zo goed weten, dat ze toch niet willen binnenkomen. Dat is eigenlijk nog veel moeilijker, vindt u niet? Je kunt het je voorstellen dat als je zoon terugkomt en hij zegt eerlijk, ik heb het verkeerd gedaan en ik heb gezondigd, dat je je over zo een ontfermt. Maar als er nou zo'n eigenwijze, oudste zoon is, die zegt het is niet eerlijk. De Heer Jezus zoekt ook zulke mensen op. Wat wordt daarmee bedoeld? Nou, dan moeten we iets weten van de achtergrond van deze gelijkenis. De Heer Jezus Christus heeft deze gelijkenis uitgesproken naar aanleiding van een heel concreet geval. Het was namelijk zo, de zondaren en de tollenaren die kwamen naar hem toe om zijn woord te horen. En ze dronken het in. En hij at en dronk samen met hen. En eten en drinken samen in het oosten, dat betekent dat je echt bij elkaar hoort. Niet zomaar een keertje, maar dat je met heel je leven aan elkaar verklonken zit, vastgeklonken zit. En de fariseeën en de schriftgeleerden die hebben dat gezien. In vers 1 en 2 van hoofdstuk 15 leest u het. Ze hebben dat gezien en ze murmureren. Ze zijn het er niet mee eens. Ze vinden het niet eerlijk. Deze ontvangt de zondaren en eet met hen. Niet eerlijk. Want met wie moest de Heer Jezus eten? Ja, met hen natuurlijk. Zij hadden dat verdiend, zij deden goed hun best. Zij zijn als die oudste zoon. Ze staan buiten, terwijl de Heer Jezus Christus als die vader een maaltijd houdt met zondaren die zijn als die verloren zoon die heel ver weg was. De jongste zoon. En de Heer Jezus houdt hier de fariseeën en de schriftgeleerden de spiegel voor. Ze staan buiten. Ze kunnen wel denken dat ze beter zijn dan die anderen. Maar die hoeren en tollenaren en zondaren, die zijn binnen. Die zijn bij de Heer Jezus Christus. En zij staan nog buiten. En we zouden ons kunnen voorstellen dat de Heer Jezus zou zeggen, als je te eigenwijs bent om binnen te komen, dan blijf je maar buiten. Maar zo is de Heer niet. Hij zoekt ook fariseeërs op. Ook mensen die net iets te goed zijn. Voor de Heer Jezus Christus. Nou, laten we eens kijken wat die oudste zoon tegen zijn vader zegt. Het is buitengewoon brutaal. Hij zegt wel dat hij de geboden houdt, maar eer uw vader en uw moeder, dat is hij dan toch even vergeten. Wat zegt hij? Hij zegt, zie, ik dien u nu zoveel jaar. Hij gaat eerst vertellen hoe goed hij zijn best heeft gedaan. Ik dien u, er staat daar een woord dat hem meteen tekent. Er staat daar het woord als een slaaf dienen. Dat heeft hij gedaan. Hij heeft als een slaaf gediend. Hij heeft gesloofd, gezwoegd, zijn best gedaan zoals een slaaf doet. Niet overdreven, heeft hij echt gedaan. Hij heeft zich ervoor ingezet. En nadat hij heeft gezegd hoe goed hij is en hoe goed hij zijn best doet, komt de klacht. En het is heel geraffineerd. Hij zegt, ik heb nooit een bokje gekregen, zo'n geitenbokje, wat kost dat nou, dat kon zijn vader toch best missen. Nooit een bokje gekregen om met mijn vrienden een feestje te maken. En nou komt die zoon van u terug, die uw geld met de hoeren heeft doorgebracht en u geeft hem het gemeste kalf. Waarom is dat zo geraffineerd wat hij zegt? Nou, in de eerste plaats, hij schept afstand. Daar hebt u hem weer. Hij schept afstand tot zijn broer, die hij niet zijn broer noemt, maar die zoon van u. En hij schept afstand tot zijn vader. Hoe dan? Nou, in het oosten, en dat is natuurlijk nog eigenlijk zo, was het verplicht om, als je je vader aansprak, om keurig eerst vader te zeggen. En die jongste zoon, hoe diep hij ook gevallen was, die doet dat. Maar die oudste zoon noemt zijn vader niet vader, hij schept afstand. En vervolgens maakt hij ze allebei zwart. Hij maakt zijn broer zwart. Dat was niet zo moeilijk, want die was toch al vrij zwart. Maar hij doet er nog even een schepje bovenop. Hij zegt, die uw geld met de hoeren heeft doorgebracht. Nou. En hij zal hebben gedacht, zoals wij dat soms ook denken, de waarheid is hard, maar de waarheid mag worden gezegd. En weer zien we, hij heeft geen liefde. Liefde die de dingen liever bedekt. Liefde die er niet van smult om nou eens even duidelijk te zeggen wat er mis is. zeker niet als het je bloedeigen broer is. Hij maakt zijn broer zwart, maar hij maakt ook zijn vader zwart. Want dat is toch de boodschap, wat is dat voor een vader? Wat is dat voor een vader die de slechte zoon, die alles misdoet, die nooit naar hem luistert, het beste van het beste geeft en die de goede zoon, die altijd gehoorzaam is, nog niet eens wat kleins geeft. Wat is dat voor een vader? Dat is een onrechtvaardige, oneerlijke vader. Dat is wat deze oudste zoon zegt. En zo staat hij buiten. Dat is een les voor de fariseeën, maar dat is ook een les voor ons. Je kunt keurig je best doen. Je kunt iemand zijn die niet zoals anderen alles doet wat God verboden heeft. Die de wereld ingaat en die alles probeert en zich helemaal volzuigt als een spons met de dingen van deze wereld. Nee, u bent keurig en u zit in de kerk en u past op en u probeert Gods geboden te houden zo goed als u kunt. En u bent altijd op het erf van de Vader. Ja, maar met dat alles, dat is de waarschuwing, kun je nog wel buiten staan. Buiten het heil van de Heer Jezus Christus. Het is op zichzelf niet genoeg. Als we dicht bij de Heer in de buurt zijn. Als we ons best voor hem doen. In de kerk, actief hoor. Als ambtsdrager. En je zet je echt helemaal in. Maar dan kun je nog buiten staan. Wat is nodig? Ook zo'n oudste zoon moet gevonden worden. Ook als we altijd keurig leven, moeten we wel door de Heer Jezus Christus gevonden worden. Dat is de boodschap. Pijnlijke boodschap, maar wel een eerlijke boodschap. Nou, wat zou die vader zeggen? Als reactie op wat zijn oudste zoon allemaal tegen hem zegt. We weten het natuurlijk, maar wat zou u zeggen, wat zou jij zeggen? Stel u, het is voor, daar staat je oudste zoon, woedende blik in de ogen. En hij vertelt nog eens even wat je eigenlijk niet meer wilt horen, want je hebt het zijn broer vergeven. Maar hij vertelt nog eens even lekker, hij gaat nog eens even zitten roeren in wat je zoon allemaal heeft verkeerd gedaan. En hij wijst met de beschuldigende vinger. U, onrechtvaardig, oneerlijk. Hij gunt het u niet dat u zich verheugt omdat die verloren zoon is teruggekomen. Nou, wat zouden we zeggen? Nou, misschien zouden we wel niks zeggen. Zouden we ons omdraaien en teruglopen de feestzaal in en denken, laat hem eerst maar eens afkoelen en later spreken we elkaar wel weer. Of als u toch wat zou zeggen, dan zou u misschien zeggen, wie denk je wel dat je bent, dat je zo'n toon tegen mij aanslaat? Of misschien zou u zeggen, weet je wat jij bent, je bent pikkelhard. Je weet niet wat liefde is en je bent eigenwijs. Je zoekt het maar uit. En als die vader dat doet, hij mag dat doen, Hij is de vader van die zoon. Hij mag hem terechtwijzen. Hij mag hem zelfs de mantel uitvegen. Dat heeft hij wel verdiend ook. Maar als die vader dat nou zou doen, dan doet hij eigenlijk hetzelfde als zijn zoon doet. Dan staat hij wel in zijn recht. Maar hij schept wel afstand. En zo is deze vader niet. Hij zoekt juist de nabijheid. Hij spreekt zijn zoon aan op een manier en met een woord waardoor in één keer de hele gelijkenis openvalt. Hij zegt tegen hem, kind. Dat ene woord is al genoeg. Hij zegt niet zoon. Hij zegt niet wat anders, waardoor die afstand schept. Nee, hij zegt, kind, kan het innigen. Kan het meer nabij, de Heere die tegen die fariseeën zegt en die tegen ons zegt: kind. Dat ene woord, dat stelt in het licht hoezeer deze jongen zich aanstelt. En dat hij ongelijk heeft. Want wat was zijn klacht? Zijn klacht was: mijn broer, hij noemt hem niet zijn broer, maar goed. Mijn broer krijgt het gemeste kalf, heeft hij niet verdiend. En ik heb nooit een geitenbokje gekregen. Oneerlijk. Maar nou zegt zijn vader: kind, dat moet hem de ogen openen. Hoe denkt hij? Hij denkt als een slaaf. Hij zegt: ik heb u als een slaaf gediend. Letterlijk. Ik heb u als een slaaf gediend. Hij denkt als een slaaf. Hij denkt in termen van dienen en van verdienen. En dat moest hij helemaal niet doen. Want hij is geen slaaf en hij is geen dagloner, maar hij is een kind. Moeten uw kinderen het verdienen bij u thuis? Hun brood? Of als ze met het warme weer zin hebben in een ijsje, moeten ze dat verdienen altijd weer? Eerst aan het werk. Nee, natuurlijk niet. U geeft het ze. Waarom? Ja, dat doe je bij je kinderen, want je houdt van ze. En dat is wat deze jongen niet in de gaten heeft. Hij heeft zich opgesteld als een slaaf die het moest verdienen. En niet als een kind dat het maar hoeft te vragen. Hij zegt: ik heb nooit een bokje gekregen. Had hij er niet mogen hebben dan? Hij had er wel 10 mogen hebben. 10 per week desnoods. Als hij erom had gevraagd. Maar dat kwam niet bij hem op. Hij dacht alleen aan het dienen en aan het verdienen. En het kwam niet bij hem op om te vragen zoals een kind doet bij vader: mag ik dat hebben? Zou zijn vader het hem geweigerd hebben? Zijn broer vroeg om 1/3 van het totale kapitaal en hij kreeg het. Zou hij geen bokje hebben mogen hebben? Dat ene woord, kind, dat laat ons zien wat er mis is in het leven van deze oudste zoon. Hij heeft de naam van een kind, maar hij heeft het hart van een slaaf. En dat is meteen het verschil met zijn broer. Die jongste zoon, die was diep gevallen. Maar hoe diep hij ook viel, hij wist wel dat hij gezondigd had, niet tegen zijn baas, niet tegen de een of de andere meneer, maar tegen zijn vader. Vader, ik heb gezondigd. Voelt u dat dat anders is dan dat je naar je baas toe gaat en zegt dat je iets verkeerd hebt gedaan? Vader, ik heb gezondigd. En deze oudste zoon, die wist daar niet van. Hij weet de vadernaam niet te gebruiken. Hij weet niet wat liefde is. En als je nou de liefde van de vader niet kent, dan ken je hem niet als vader. Dan ken je hem als je baas, dan ken je hem als je werkgever, dan ken je hem als degene van wie je de erfenis later zult opstrijken. Maar niet als vader. Kind, je bent altijd bij mij. Had hij niet gewaardeerd, zoals een kind het kan waarderen om eenvoudig bij vader te zitten. En soms zie je dat als een kind een beetje ziek is, dan hoeft het alleen maar bij vader of moeder te zitten en dan is het genoeg. Nou, had deze oudste zoon niet gehad hoor. Hij had het niet gewaardeerd. Je bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Niet alleen dat geitenbokje hoor. Niet alleen de kudde, maar ook dit gebouw. En alle landerijen, het is allemaal van jou. Hij had het niet beseft. Nou, als we die lijn eens doortrekken, dan denk ik dat we een lijn kunnen trekken naar het verbond van de genade. Naar de doop. Wat heeft de Heere u en jou en mij beloofd bij de doop? Dat hij ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Heeft hij beloofd. Persoonlijk, met uw naam, met jouw naam erbij. Dat hij tot kind en erfgenaam aanneemt. Ja, wacht even, zegt u. Betekent dat dan dat als ik gedoopt ben, dat ik dan in de volle, diepe zin van het woord een kind van God ben? Nou, dat laat deze gelijkenis ons nou heel helder zien. Je krijgt de voorrechten van een kind. Maar hoe zit het met ons hart? Van onszelf hebben we nog dat hart van een slaaf. Zijn we als die oudste zoon? Geeft de Heere ons alles in de belofte? Is het niet zo? Zo zegt de Heere dat toch in de doop? Kind, je bent altijd bij mij. Altijd op het erf van de Heere, altijd in de kerk. U of jij, je slaat geen dienst over. Altijd dicht bij de Heere. Hebt u het wel eens gewaardeerd? Zoals een kind het waardeert. Om bij vader te zijn. En al het mijne is van u. Dat heeft de Heere bij de doop gezegd. Echt. Met die psalm, die heel bekende psalm die we hebben gezongen. Al wat u ontbreekt, schenk ik zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Het is voor u bestemd. Ons toe-eigenende hetgeen wij in Christus hebben. U ontvangt de voorrechten van een kind en heel het heil ligt voor u klaar. En wat doen wij ermee? We gaan aan het werk. Proberen het te verdienen bij de Heere. Als ik nou maar goed mijn best doe. Als ik het nou maar echt meen. Als ik me nou maar inzet. Dan zal de Heere me genadig zijn. Zo steken wij in elkaar. Kan naar twee kanten hoor. Je kunt er ook de onverschillige kant mee op. Dat je zegt, nou ja. De dienst van de Heere, dat kost zoveel inzet. Daar begin ik niet aan. Dus ik laat dat links liggen. Maar het is dezelfde gedachte. De gedachte van een slaaf. Iemand die in zijn hart een slaaf is. En nou wil de Heere ons leren vanochtend. Dat hij er geen slaven op nahoudt. De enige manier om echt bij de Heere te horen is als een kind. Als u of jij bezig bent om iets te verdienen bij de Heere, nou mag ik eens vragen, lukt dat een beetje? Heb je wel een beetje wat verdiend bij de Heere? En wie nou ja zegt, die kent echt, die kent zichzelf nog niet. Ik wat verdienen bij die heilige God? Die mij helemaal niks schuldig is, dat kan niet. Zelfs al zou ik volmaakt zijn geboden houden. Dan nog moet ik zeggen, wij zijn maar onnutte dienstknechten. We hebben niet meer gedaan dan ons was opgedragen. Niks verdiend verder. We moeten leren om kind te worden. Kind, je bent altijd bij mij. En al het mijne is van jou. Als we nou maar eens ophielden met wat te verdienen bij de Heere. Met ons zo in te spannen dat de Heere ons wel genadig moet zijn. Weet u, dat is hoogmoed. En dat is nou fariseïsme. Als wij denken aan fariseërs, dan denken we vaak aan mensen die heel streng zijn in bepaalde regels. Nou, echt fariseër zijn, dat is dat je je als een slaaf tegenover de Heere opstelt. Dat je bezig bent met verdienen. Zo je best doen dat de Heere wel genadig moet zijn. Hoor eens wat die vader zegt tegen zijn oudste zoon. Men behoorde dan vrolijk en blijde te zijn. Je mag daar ook vertalen en ik denk dat dat nog beter is. Je moet. Hij zegt dat tegen die oudste zoon. Je moet blij zijn. Je moet meedoen. Je moet meekomen die feestzaal in. En je moet meedoen in die vreugde. Kom mee. Zo nodigt die vader zijn zoon uit. Zo houdt hij bij hem aan. Ja, en dan? Hoe loopt deze gelijkenis eigenlijk af? Het staat er niet bij. Het heeft een open eind. Van die jongste zoon weten we dat hij gevonden is. Maar vindt deze vader nou ook zijn oudste zoon, of niet? Een open eind. Nou, dat is ook wezenlijk. Waarom heeft deze gelijkenis een open eind? Omdat nu de fariseeën aan het woord zijn. Heer Jezus heeft haarscherp getekend hoe zij zijn, hoe ze zich gedragen. En dat de Heere ze zoveel voorrechten geeft dat ze niet als slaaf hoeven te leven, maar dat ze als kind mogen binnenkomen. En nu zijn zij aan het woord. Nu zijn de fariseeën en de schriftgeleerden aan het woord. Of, als we de lijn meteen maar doortrekken naar ons. Hoe loopt dit af? Hoe loopt het af als de Heere zegt, kom, ga binnen in de vreugde van het heil. Zal het zo gaan dat die vader straks de feestzaal binnengaat met zijn oudste zoon bij zich? En dat hij gebaart naar die muzikanten, stil eens even, wacht eens even, moet je nou eens horen. Kijk eens, ik heb er nog een gevonden. Deze zoon was ook verloren. Je kon het niet aan hem zien. Je hebt allemaal gezien hoe die jongste zoon vandaag is thuisgekomen en hoe hij verloren was. Maar deze oudste zoon, die keurige, hardwerkende, oppassende oudste zoon, die was ook verloren. Je kon het niet zien, maar zijn hart was niet goed. Hij had een slavenhart. En ik heb ook hem gevonden. Wat een dag. Twee verloren zonen, twee gevonden zonen. Ja, zal het zo gaan? Of blijft de oudste zoon buiten staan? Dat kan. We weten dat de meeste fariseeën uiteindelijk de Heer Jezus Christus links lieten liggen en zich vasthielden aan hun eigen gerechtigheid. De oudste zoon kan buiten blijven staan. En daarom nodigt de Heer uit. Je moet, u moet ingaan. Het zal toch wat zijn? Dan heb je je hele leven in de kerk gezeten. Twee keer op een zondag. Tientallen jaren lang. En dan zul je nog buiten staan. Dat kan. Dat kan. Dat is de ernst van deze gelijkenis. Je kunt buiten blijven staan terwijl je op het erf van de Vader bent. Terwijl allerlei zondaren van buiten het erf van de Vader ingaan. Van noord en zuid en oost en west. Terwijl op de zendingsvelden mensen uit het pure heidendom, ze weten van niks. Ze knielen bij wijze van spreken voor bijna elke boom. En ze horen het evangelie en ze geloven het. En ze gaan in. En dan zult u, jij, keurig kerkmens, buiten blijven. Dat kan. De Heere Jezus heeft al gezegd, vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten. Ben jij zo'n oudste zoon? Hebt u misschien die houding van, mag ik dat eens proberen te tekenen? Ik doe wat ik kan. Kijk, jezelf bekeren, dat kun je niet. Dat is iets van de Heer. Dat is zijn genade. Maar je kunt wel je best doen. Je kunt wel je Bijbel lezen en naar de kerk gaan. En ik doe wat ik kan. Ik probeer het zo goed mogelijk te doen. En dan maar hopen dat de Heer de rest doet. Ik leg in de weegschaal wat ik kan en ja, dan moet je zo goed mogelijk je best doen natuurlijk. En hopen dat de Heere dat aanvult. Eigenlijk zijn we dan als die oudste zoon. Als ik nou maar mijn bijdrage lever, dan komt het wel goed. Eigenlijk heel hoogmoedig. Als ik het maar doe, dan kan de Heere de soort niet omheen. Als ik me nou,
Als ik nou maar echt ernstig mijn Bijbel lees. Als ik het nou maar echt meen als ik bid. En als ik dat nou maar goed genoeg doe.
Ja, tussen twee haakjes lukt dat een beetje. Doet u dat wel goed genoeg?
Zo goed genoeg.
Dat de Heer kan zeggen, nou heb u goed genoeg gebeden. Nou heb je je echt goed genoeg ingezet. Nou krijg je mijn genade. Lukt dat? Telkens als je denkt, ik kom een stapje verder, dan ga je weer een stap terug. Het lukt niet. En dan kun je er nog moedeloos van worden ook. En haast opstandig, zeg je natuurlijk niet, maar je denkt het wel. Nou zijn er zoveel mensen op de zendingsvelden en ja, die leren zomaar geloven, zo makkelijk. En ik doe mijn best, maar ik krijg het maar niet voor elkaar. Zie, ik dien u nu zoveel jaar. En ik heb nog nooit een geitenbokje gekregen. Dat is de houding. Ja, maar wat is er dan nodig? Weet u het? Mag ik dat eerst eens vragen? Weet u het? Wat is er nou nodig? Hoe kan zo'n oudste zoon dan bekeerd worden? Wat is nou de goede reactie? Hoe moet hij reageren? Die oudste zoon moet leren wat zijn broer al geleerd heeft. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben het niet waard om uw zoon te heten. Stoppen met werken. En eerlijk belijden dat ik het niet verdien. Dat als de Heere mij geeft wat ik verdiend heb, dat hij me wegstuurt. Die oudste zoon, die moet leren om zich te vernederen, om niet meer te worden dan een zondaar, niet meer te worden dan iemand die niks heeft verdiend. En dat is juist voor kerkmensen moeilijk, omdat we zoveel goede dingen doen, toch? Dat is toch allemaal niet waardeloos? Al die kerkgangen en al dat bidden en al dat bijbellezen. Nee, het is niet waardeloos. Maar als het gaat om de zaligheid, legt het geen gewicht in de schaal. Dan moet ik, ja, dat is een beetje een oude uitdrukking, maar u vat hem hopelijk wel. Dan moet ik er doorheen zakken. Al mijn werk. Niks waard. Vader, ik heb gezondigd. Ja, zegt u, dat vind ik lastig. Kijk, als je erop los hebt geleefd, dan weet je wel welke zonde je belijden moet. Maar als je nou altijd keurig in paadje hebt gelopen. Wat dacht u van de zonde van het ongeloof? De zonde van de hoogmoed. Dat het er toch echt wel van afhangt of ik mijn best doe. En dat anders de Heer niks kan doen. Dus ik ben eigenlijk net zo belangrijk als de Heer. Hoogmoed. Ik moet die zonde belijden. En als een bedelaar bij de Heer aankomen. En wie zo bij de Heer komt. Ja, dat staat er toch. Naar zulke mensen loopt de Heer toe. Hij vliegt ze om de hals en hij kust ze. En hij versiert ze met de tekenen van zijn gunst. En dan is het feest. Vreugde. Niet een vreugde dat je kunt zeggen, kijk, dat heb ik betaald en dat heb ik bekostigd. En dat heb ik verdiend. Als ik nou niet dat laatste beetje energie had gegeven, dan was dit niet gelukt. Nee. Maar een feest waarvan je zeggen moet, ik heb er niks aan gedaan. Ik heb het niet verdiend. Ik heb het er niet naar gemaakt. Maar het is puur Gods genade. Kan zo'n oudste zoon nog bekeerd worden? Ja. Als die ophoudt met werken, ophoudt met verdienen en zich laat dienen, want de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en om zijn leven te geven tot een rantsoen van velen. Mag ik u bemoedigen? De Heere zegt vanochtend tegen u, tegen jouw kind. Wat een voorrechten heb je. Je bent altijd bij mij.
En al het mijne is van u. Smeek erom en je ontvangt het. Kind, zegt de Heer.
Leren we het vanochtend? Om kinderlijk afhankelijk te worden. Om echt kind te worden. Een voorbeeld. Want dat moet duidelijk zijn. Wat dat dan is. Dat kind zijn. Als een klein kind bovenaan de trap staat. En vader staat beneden. En vader zegt, spring maar, ik vang je wel. Nou, dat kind dat laat zich zo vallen. Waarom? Vader heeft het gezegd. En vader doet wat hij zegt. Dat is kinderlijk vertrouwen. Maar laten vallen in de handen van een ontfermend God. Zou u niet binnengaan vanochtend? Ja, er staat van die vader dat hij aanhield. Mag ik nog één keer bij u aanhouden? U moet ingaan. In de vreugde van de Heer. U moet al wat van u is kwijtraken. En als iemand die niks heeft verdiend en die niks kan. En een zondaar ingaan. Of blijft u buiten staan? Blijf jij buiten staan? Dat doen we hoor, van onszelf. Als de Heer ons niet verandert, dan blijven we buiten staan. En dan hebben we in ieder geval ons eigen gelijk nog. Ik heb het geprobeerd. Ik doe mijn best. Onze hoogmoed. Ik moet u dan wel waarschuwen, want in de taal van onze tekst zegt de Bijbel op andere plaatsen dat eens de deur van de feestzaal dicht gaat. Het zal wat zijn. Als je dan op de deur zult kloppen, Heere, doe open. Heere, doe open. En je zult die stem horen die vanochtend tegen u, tegen jou zegt, kind, ga in. En dat die Heere dan tegen je zegt, ga weg, want ik heb je nooit gekend. Laat het zover niet komen. Maar verlies eens alles wat van u is, uw eigen gerechtigheid en uw hoogmoed. En dan ben je ook niet meer beter dan een ander in de kerk. Kijk je niet meer neer op een ander. Oh, dat is er zo een. Maar dan schuif je aan. Naast die ander. Samen in verwondering. Over de genade van de Heer. Amen.
Thank you.
Laten we samen danken en bidden. Heere, wat een wonder is het dat u nog naar ons vraagt. Wij die vaak zo eigenwijs zijn. Wij die zo goed denken van onszelf vaak. En we danken u, Heere, dat u ons nog weer opzoekt. En tegelijkertijd bidden we u, maakt u ons gehoorzaam aan uw woord. En leert u ons om met niks van onszelf, puur op grond van uw genade, in te gaan in de vreugde des Heeren. Vergeeft u ons, Heere, wat niet was naar uw wil in deze dienst. En zegent u uw woord. Wilt u geven dat het vrucht draagt in ons leven en in ons hart. Wilt u ons vanmiddag ook in getrouwheid weer samenbrengen rondom dat heilig evangelie van u. Zegent u ons ook dan. Hoort u ons gebed om Christus wil uit genade. Amen. U krijgt gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En na de inzameling van de gaven zingen we onze slotzang, Psalm 68. Het derde vers springt op van vreugde, verheft zijn lof. Die daar hij woont in het hemelhof, een vader is der wezen. Psalm 68, het derde vers, onze slotzang na de inzameling van de gaven. Wij gaan van hier in het gebed om de zegen van de Heere. De Heere zegene ons en behoede ons. De Heere doe zijn aangezicht over ons lichten en zij ons genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over ons en geven ons vrede. Amen.